Prijs de Heer. Dan gaan we verder. We zijn aan onze reeks boom geplant aan rivier deel 7. We hebben Jeremia 17 vers 5 en 8 gelezen. Voorbij weken hebben we de wortels behandeld, maar we gaan nu verder wat groeit uit de wortels. De wortels zijn onze Godverbinding, onze relatie met God, gebaseerd op geloof, dat gevoed wordt door het woord en gebed. En we willen daaruit een stam groeien. En de stam, die groeit direct uit van de wortels. En dat zijn eigenlijk de relaties, die groeien uit onze relatie met God naar de mensen toe die dicht bij ons staan. Dus de band die we hebben met onze partner, de kinderen, broers, zussen, gemeenteleden, werkcollega's. En de kwaliteit en de spiritualiteit van die relaties die we hebben met die mensen is een reflectie van de kwaliteit en spiritualiteit van onze relatie met God. Hoe jouw relatie met God is, hoe jouw verbinding met God is, gebaseerd op geloof, hè, en uitvoerend in liefde naar de buitenwereld toe, dat gaat bepalen hoe jij relaties aangaat met mensen rondom jou. Jouw relatie met God zal zijn effect hebben en vruchten produceren. Het zij goede, het zij slechte. Zie, een mens is gemaakt voor relatie. Een mens is gemaakt voor interactie. Het is een sociaal wezen. En als er iets is dat we hebben geleerd in deze coronacrisis, is dat we niet gemaakt zijn voor isolatie. Mensen snakken naar contact. Mensen snakken om uit hun kot te komen en interactie te hebben met andere mensen. Want dat voedt onze geest. Het maakt dat we onszelf levend voelen. Het geeft ons het gevoel dat we niet alleen zijn en dat we willen deelnemen aan iets groter. We willen iets betekenen voor andere mensen. Waarom is dat? Omdat God ook zo was. Hij of is. God is liefde en in liefde heeft Hij ons gemaakt. En wij zijn een afdruk, een beeld van Hem. En zoals God relatie wil met ons, zo is er een urge, een zucht naar andere relaties met mensen. Zelfs ook al worden we gekwetst door die relaties, of kan de mogelijkheid zijn dat we gekwetst geraken, toch is er iets in ons dat ons doorzet om verder te gaan. Nu, als wij willen dat onze relatie met eenderd wie spiritueel bijbelse vruchten produceert, dan moeten we bouwen op het juiste fundament, en dat is onze relatie met God. Het is Gods wil dat we spirituele vruchten produceren, zodat zijn grootheid zichtbaar wordt in onze relaties met andere mensen. En ook al kunnen die sommige relaties verkeerd gaan, ook al kunnen sommige zelfs eindigen, Gods grootheid kan nog steeds zichtbaar worden in de wijze waarop wij omgaan met zulke mislukkingen. Want, je hebt een goede relatie met God, maar dat is niet altijd een garantie op succesvolle relaties vanuit wereldsperspectief. Maar het is wel een garantie op het behouden van onze eigen innerlijke vrede, onze eigen innerlijke rust en genade van God en vergeving naar anderen toe. Er zijn veel goddelijke ouders die hun best hebben gedaan, die het op Gods wil en manier hebben gedaan om een kind op te voeden. En toch kiest het kind ervoor later om op een ander pad te gaan wandelen, om een leven te leiden in de wereld. Zijn de ouders dan te beschuldigen? Ja, de duivel gaat daar staan om te beschuldigen van je hebt niet genoeg gedaan, je hebt niet genoeg gebeden, je bent hier en daar verkeerde dingen gedaan en nu is het leven van jouw kind jouw schuld. Maar laten we niet luisteren naar de stem van veroordeling van de duivel, want iemand met een goede relatie, als jouw relatie met God goed en diep zit, dan kan je je kinderen loslaten, ook al gaan ze op het verkeerde pad en zeggen van Heere, ik ga van ze blijven houden, ik ga voor ze blijven bidden, ik ga ze vergeven, ik ga op de uitkijk blijven staan naar mijn verloren zoon, want zoals u bent, zo zal ik ook zijn. Amen. Dus we zijn gemaakt voor relaties. Maar vandaag de dag is de mensen die relaties aangaan meestal gebaseerd en gemotiveerd op wat zij uit een relatie kunnen halen. En de ik mentaliteit. En als het niet lukt, dan verbreken we gewoon de relatie. Als het niet lukt met mijn baas, het werkt niet goed, dan zoek ik gewoon ander werk. Als het niet lukt met mijn partner, dan zoek ik wel een andere partner. Want zij moeten veranderen en niet ik. Dat is zowat de hedendaagse westerse mentaliteit. En dat gaat allemaal over individuele rechten. Vrijheid, gelijkheid. En het zijn nobele doelen om na te streven, maar voor velen zijn het geen doel geworden, maar een idool. En een christen heeft maar één recht. En dat recht is gelijk worden aan Christus. We zijn gestorven aan onze eigen rechten. We zijn gestorven met hem, zodat we nu kunnen leven voor hem. Zodat we nu kunnen getransformeerd worden naar zijn beeld. Want we zijn nu één met hem. En velen vergeten dat. Want in Bijbelse dagen was het zo niet. Daar leefden ze in een maatschappij waar het individueel recht niet bestond zozeer. Maar de gemeenschap was belangrijk. Het was niet wat kan ik uit deze relatie halen. Maar hoe kan deze relatie de gemeenschap beïnvloeden? Hoe kan ik een steentje bijdragen tot de gemeenschap, tot de familie? De ik was niet zo belangrijk, maar belangrijker was de naam, de reputatie van uw gezin, van uw deel uitmaken van de grotere gemeenschap. Ze hadden geen opvangnetten zoals OCMW, ze hadden geen sociale bijstand. Nee, uw familie was uw bijstand, uw dorpsgenoot waren degenen die u gingen helpen en die gingen bijstaan. Nu, ik zeg niet dat het beter is toen dan nu, maar ik maak gewoon een observatie hoe wij nu totaal anders leven. En wij en vooral de jongere generatie die nu opgroeit, hebben het moeilijk met bepaalde versen te lezen. Zoals Filippenzen 2 vers 1 en 5. Waarin dat Paulus zegt, nu door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid is met de geest, zoveel ontferming en medelijden, maakt mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Wat Paulus eigenlijk zegt, en wat ik eruit haal, is omdat jij een relatie met Jezus hebt, omdat je één bent met hem, omdat je een grote verbondenheid met de geest hebt, hè? Je wortels steken dus diep in de rivier. Laat daaruit relaties vloeien, waarin je niet alleen je eigen belangen hebt voor ogen, maar ook die van de ander. En zo'n zaken lezen we niet graag, want het gaat vandaag om eigen rechten. Het juk afwerpen van de heerser, mijn vrijheid, mijn leven en die passages waarin wordt gesproken over onderdanigheid, onderwerping aan elkaar, dat de vrouw het gezag van de man moet respecteren, dat de man de vrouw moet liefhebben en zijn leven ervoor moet geven, dat jongeren het voorbeeld moeten nemen en luisteren naar ouderen. Dat lezen we niet zo graag vandaag. De jongeren vandaag de dag denkt, waarom zou ik moeten luisteren naar ouderen? Ik weet het even goed, ik ben toch even veel waard, ik heb het internet. Ik kan alles wat ik moet weten opzitten en opzoeken. En ik zie die trend ook vandaag de dag in de huidige generatie. Ik geef al meer dan 15 jaar les. En ik zie dat de autoriteit van de leerkracht, autoriteit van de ouderen wordt ondermijnd, omdat kinderen er geen voorbeeld meer aan nemen. Ze worden opgevoed met de gedachte, je kan het allemaal zelf beter. Waarom heeft de ouderen meer autoriteit over jou? Waarom zou die het beter kunnen weten? Ik weet, ik spreek in algemeenheden en er zijn natuurlijk uitzonderingen. En de reden waarom we deze gedachtegang hebben is omdat er in het verleden mensen misbruik hebben gemaakt van hun autoriteit dat aan hun werd gegeven. Zij misbruikten die om te domineren, om te misbruiken. Simpelweg omdat hun motivatie niet de juiste was om te heersen, om te leiden, om die autoriteit te gebruiken. Ze gaan die niet aan vanuit de liefde van God. En vandaag de dag, spijtig genoeg, worden ouderen zowat aan de kant gezet door de jongeren. Dat was niet zo in de Bijbel. Oud zijn was een teken van wijsheid. Oud zijn was iets om trots over te zijn. Grijze haren was een gegeerd iets, want het betekent dat je ervaring had. Het betekent dat je lessen hebt getrokken uit het leven en dat je kan delen met andere mensen. En mensen waren daar op zoek naar, jongeren waren op zoek om te zitten onder een rabbi, om onder iemand wijsheid op te groeien. Jong zijn was niet iets om trots op te zijn. In die tijd werd zelfs op neergekeken. Jong zijn was geen deugd. Oud zijn was een deugd. Als we bijvoorbeeld kijken in de Bijbel, Paulus in 1 Timotheus 4:12 zegt: niemand mag op je neerkijken omdat je zo jong bent. Wees een voorbeeld voor de gelovigen door je woorden en gedrag, door je liefde, je geloof en je zuiverheid. Zie, in die tijd werd er neergekeken op een jonge mens. Timotheus was een jonge predikant, een jonge voorganger. Maar Paulus heeft wel altijd gezegd: respecteer de ouderen. Hè? Don't rebuke an elder. Met andere woord, bestraf een ouder niet, tenzij dat er twee of drie andere getuigen bij zijn. Dus het beeld in die tijd was oud zijn, was oké, beeld van wijsheid, maar vandaag is jong zijn het ideaal. Hè? Jeugdigheid, kracht, schoonheid. Oud zijn, versleten. Hè? Einde van het leven, daar kunnen we niks meer uit leren. Maar de jongeren vergeten dat er heel veel wijsheid zit in de ervaringen van onze ouderen. Meestal denken jongeren dat de ouderen niet weten wat ze meemaken vandaag, hè? Wat ze allemaal moeten doormaken in hun jeugd, maar iedereen gaat doorheen. En als je denkt wat mijn grootouders hebben meegemaakt, dat ze een wereldoorlog hebben moeten doorstaan, financiële crisissen, dan heb je de koude wereldoorlog, dan had je de Vietnamoorlog, dan was er instabiliteit in de wereld, dan was er werken, constant, kinderen opvoeden. Zij weten wat we doormaken. Amen, ze hebben moeten leren rantsoeneren, ze hebben moeten leren onder een bezetter te overleven en al die zaken. Amen. Wanneer ouderen een leven hebben geleid met de Heer, gewandeld met de Heer, daar kunnen we enorm veel uit leren. Ik heb nooit begrepen wat pastor Chula, mijn vroegere pastor, die lang met de Heer heeft gewandeld. En in het begin van mijn wandel met de Heer, wou ik ook van allerlei dingen doen. Maar hij hield me soms tegen en heeft gezegd dat ik traag moest gaan. En dat dit en dat niet goed was. En je begreep niet goed waarom hij bepaalde dingen verbood of niet toeleed. Of mij niet vrij kon laten gaan of snel kon gaan. Maar dat we traag moesten gaan. Maar nu begrijp ik dat wel. Want inderdaad, de tijd is de beste leermeester. De tijd die je spendeert met de Heer, wandelend, leren uit je lessen, lerend van de Heer, je reacties naar andere mensen toe, leer daaruit hoe dat zij naar u reageren. Al die zaken waaruit we kunnen leren, kunnen we overbrengen op die nieuwe generatie. Amen. En dat is de bedoeling. Dan komen we eigenlijk bij onze eerste relatie die belangrijk is, en dat is die van het huwelijk, de relatie tussen man en vrouw. Ik zou graag een aanzet geven naar de volgende week toe, naar het belangrijkste relatie dat er is, en dat is met je partner. Hè? Want willen we een spiritueel gezin hebben, een spiritueel huwelijk, dan moeten we in acht nemen hetgeen het woord zegt over de relatie tussen man en vrouw. En Paulus zegt dat de relatie tussen man en vrouw er één is, zoals Christus met de kerk. En in Efeze hoofdstuk 5 kunnen we dat lezen. En spijtig genoeg, heb ik dat nu niet in mijn PowerPoint zitten. Nee, ik heb het er niet in zitten. Oké, dan moet je in je Bijbel lezen. Efeze hoofdstuk 5 vers 21 zegt: aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moet de vrouw in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zonder ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Amen. Dat zijn zware verzen om te leven in een tijd en een cultuur, hè, waar de vrouw wordt opgeroepen om zichzelf te bevrijden van het juk van de man. Hè? En waar de man wordt opgeroepen om, hè, een vrij leven te hebben, om zich niet te binden en zeker alvast niet hun leven te geven voor iemand anders. Hè? Om haar lief te hebben zoals Jezus de kerk heeft liefgeeft. Nu, geef deze verzen aan een nieuw, opnieuw geboren christelijk koppel, zonder dat zij een fundament hebben, zonder dat zij wortels hebben in de liefde van Christus, geef hun deze verse en het is een recept voor miserie. Want ze gaan het niet begrijpen. Ze gaan het misschien uitvoeren als een soort van wetticisme en de man zal zijn autoriteit gaan misbruiken en zeggen, jij moet mij gehoorzamen, jij moet onderdanig zijn. En de vrouw gaat er tegen willen rebelleren omdat ze niet echt goed begrijpt waarom. Het is daarom dat je altijd eerst goed moet begrijpen wie je bent in Christus. Want als jouw relatie met God niet goed zit, als het een is van wetticisme en vrees, dan gaan al je andere relaties met anderen en zeker met je partner ook diezelfde vorm krijgen. En teveel wordt er in de kerk onderricht gegeven over de relatie man en vrouw, maar zonder hun te vertellen wie ze zijn in Christus nu ze een nieuwe schepping zijn. Het is Gods wil dat er goddelijke vruchten komen uit elke relatie. Dat iedereen zijn rol opneemt om het koninkrijk van God te zien bevestigd worden hier op aarde. En dat kan alleen maar optimaal gebeuren wanneer we tezamen lopen naar hetzelfde doel toe. Ja? Betekent dat er geen goede relaties kunnen zijn in de wereld? Dat er geen goede huwelijken kunnen zijn in de wereld? Natuurlijk wel. Want elk goed huwelijk is gebaseerd op een gemeenschappelijk doel waar ieder zijn of haar eigen interesses opoffert voor het grotere geheel. En mensen in de wereld hebben gemeenschappelijke doelen. Het zij hun eigen succes, het zij gezondheid en welzijn van hun kinderen, het zij voor elkaar. En God kan er niet in betrokken zijn, maar ze trekken wel aan hetzelfde zeil en dat zal een sterk huwelijk creëren. Amen. Sommigen zeggen misschien, ja, ik wil een sterk christelijk huwelijk, maar mijn partner houdt me daarin tegen. Hè? Ik kan er maar beter van afgaan. Want hij of zij is niet mee in het verhaal. Wat moet ik nu doen? Hoe kan ik samen lopen de race van God als mijn partner me tegenhoudt? Ik ben getrouwd met een ongelovige die niet tot de Heer wil komen. Hoe moet ik nu verder? Hoe kan ik nu het koninkrijk verkondigen? Dat is een vraag die vele mannen en vrouwen zich stellen. En wist je dat die vraag ook werd gesteld aan Paulus in de kerk van Korinthe? Mensen kwamen tot het geloof. Ze zaten thuis met een ongelovige. Het werd allemaal nieuw. Ze dachten van, ja, maar ik leef nu voor de Heer en ik moet het evangelie verkondigen. Mag ik er vanaf stappen? He? Gaat het dan niet beter gaan? En dit is Paulus zijn antwoord. Hij zegt, verder geef ik zelf nog, niet de Heer, het volgende voorschrift. Wanneer een broeder of een zuster een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn, maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden. En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden. Wat ik uit deze passage haal, wat Paulus in wezen wil zeggen, is dat uw relatie met God zal een effect hebben en een groter effect dan jij durft te denken op die ongelovige partner. Wanneer uw relatie met God zo diep is, zo gebaseerd op het werk van Christus en zijn liefde, heeft dat een groter effect in de relatie dan het effect van de ongelovige. Snap je? Jij bent de enige goddelijke invloed in hun leven. Zij kunnen worden gered door uw reactie. Zij kunnen worden gered door uw houding, waarop hoe dat jij reageert op hun reacties. Amen? Dat wil niet zeggen, ik zeg het niet, blijf bij iemand die u misbruikt. Ik zeg het niet, blijf bij iemand die u lichamelijk, spiritueel, emotioneel kapot maakt. Nee, er zijn altijd zonderingen waarin dat we ons moeten separeren van deze ongezonde relaties. Maar het betekent niet dat onze houding ten opzichte van die mensen, amen, dat gebaseerd is op mijn relatie met God, dat we die moeten veranderen. En sommigen zeggen, ja maar broeder Bart, je hebt geen idee. Ze doen aan New Age. Mijn partner doet aan hekserij. Mijn partner zit in drugs. En heeft een invloed hier in mijn huis. En dan moet je zeggen, ja en dan? Jij bent in Christus. Ja, maar mijn kinderen zitten op het verkeerde pad en ik heb schrik dat ze die slechte invloeden in mijn huis brengen. Ik heb ze liever buiten. Dus je wilt zeggen dat de invloed van de duivel groter is dan de invloed van Jezus en jouw relatie met hem op anderen? Amen? Ja, maar ik heb schrik dat dit en dat gebeurt. Schrik is het tegenovergestelde van geloof. Denk je dat Jezus, toen hij de melaatse tegenkwam op de weg, en iedereen had er schrik van om die melaatse aan te raken, of maar in de buurt te komen, Jezus was de enige die er naartoe ging, terwijl dat die melaatse schreeuwde om compassie, om vergeving, om reiniging. Maak me rein als je wil, Heer. Als je wil, maak me rein. En zei hij, ik maak je rein. En hij raakte hem aan, maar hij had geen schrik om de melaatse aan te raken, want de reinheid van God, de goddelijkheid van God, was sterker dan de onreinheid van de ander. Wat zou er gebeuren moesten wij in onze relaties gaan beseffen dat hetgeen dat God aan mij heeft gegeven een grotere impact gaat hebben dan wat de duivel aan mijn geliefde heeft gegeven. De leugens die hij wijs maakt. De waarheid die ik bezit in mijn relatie met God is sterker en zal elke ketting doorbreken in Jezus' naam. Dit is wat Paulus zegt. Amen. De ongelovige man behoort dankzij uw vrouw God toe. Halleluja. Kunnen we dat zeggen in Jezus' naam? Vader, ook al leef ik vandaag de dag met iemand die niet is waar, daar waar hij is, Heer. Hij behoort u toe, want ik behoor u toe. En mijn leven met jou zal het leven veranderen van mijn partner. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En ik eindig met dit. Ik heb eens gelezen in marriage counseling, en wanneer dat ze zo, en volgende week gaan we daarop verder, want we zijn hier nog niet mee klaar. Maar pastors zeggen, predikanten zeggen, als de man zijn rol opneemt in het huwelijk, aangezien hij het hoofd is, wanneer de man zijn goddelijke rol van leider en voorziener opneemt, wanneer hij die liefde voorziet voor de vrouw, als de man dat doet, dan zal de vrouw altijd onderdanig zijn en geen moeite hebben om zijn gezag te respecteren. Dus meestal, als er een probleem is met de vrouw, wordt de schuld doorverwezen naar de man. Dat is zowat het concept, want de man moet zijn. Als de man zijn rol opneemt, dan heeft de vrouw totaal geen probleem om altijd onderdanig te zijn. Nu, ik moet daar eens goed mee lachen met zo'n uitspraken. Want dat wil dus zeggen, of jij wilt dus aanleren, dat vrouwen alleen maar onderdanig zouden kunnen zijn, moest hun man leven naar Gods wil. Dus je doet alleen Gods wil, wanneer iemand anders Gods wil doet. Dus uw onderwerping of het uitvoeren van Gods liefde naar anderen toe kan alleen maar gebeuren wanneer de andere zijn rol opneemt. Dus man, jij neemt je rol niet op, je voorziet niet van mijn liefde, dan ga ik je ook niet respecteren. Pff, de boom in. Jij niet doen voor mij, ik niet terug. Is dat het concept? Dus als mijn partner oké is met God, als hij al alles spiritueel op een rijtje heeft, dan kan ik me eindelijk geven. Dat is een backwards concept. Amen. Dat is een mentaliteit dat niet komt van de troon van God. Denk je dat Jezus zo had gereageerd? God, als die mensen, ze allemaal mij gaan volgen, dan ben ik bereid om dit offer te geven. Maar, nee, anders niet hoor. Geef me maar direct iets aan. Zien we dat gebeuren in de kerk? Jezus is het ultieme voorbeeld van goddelijkheid, liefde en genade. Van het opnemen van de rol van leider en voorziening. Hij is het ultieme voorbeeld. En zien we iedereen buigen voor hem, die zeggen van, ik heb nu totaal geen probleem om onderdanig te zijn aan Jezus, want ik zie het voor. Nee. Amen, we zien nog altijd mensen die rebelleren daartegen. Hè? Omdat ze het concept niet begrijpen. Amen. Van wie we zijn in Christus. We begrijpen het concept niet van wat Hij voor ons heeft gedaan. En dan kunnen we onszelf niet geven aan anderen. Wanneer mijn onderwerping afhangt van iemand anders toestand en relatie met God, dan hebben we een probleem. Want mijn gehoorzaamheid aan het woord mag niet afhangen van de gehoorzaamheid van iemand anders. Alleen maar die van Jezus Christus. Amen. Daarom dat ik zeg, jouw relatie met God is het eerste dat belangrijk is. En als die goed zit, gaat daaruit al de rest vloeien. Dan kan je van je partner houden, ook al heeft hij niet alles op zijn rijtje, ook al maakt die fouten, ook al doet hij alles tegendraads. Amen. Als je beseft de liefde van God voor jou, dan kan je van hem blijven. Dat betekent niet dat je alles moet slikken, dat je een deurmat moet zijn. En dat je over je moet rompelen, overheen moet wandelen. En dat je, ja, oké, ik ben hier nu in dit uur, ja, en het is zo moeilijk. Maar ja, we moeten ons kruis opnemen en we moeten verder gaan. Ik heb het niet over de rol van slachtofferrol, want sommigen vinden daar voldoening in om slachtoffer te zijn. Nee, je kan een slachtoffer zijn, maar je kan nog altijd meer dan een overwinnaar zijn door je mentaliteit te wijzigen. Amen. God roept ons niet hier om de slachtofferrol te spelen en zeggen, wee mij, ik zit hier in een relatie zonder uitzicht, ik heb hier kinderen waar niks mee aan te vangen, maar laten we maar verder gaan. Misschien zal God wel compassie hebben met mij. Ik zal mijn kruis wel opnemen. En je vindt eigenlijk vreugde en identiteit in het lijden, maar je doet het vanuit een verkeerd oogpunt. Amen. Enkel en alleen de vreugde van het lijden van Christus. Amen. Voor de zonde van de mens moet ons vreugde en voldoening geven. Amen. Dank u, Jezus. Snap je wat ik wil zeggen? Volgende week gaan we daar verder op in. Gaan we zien hoe onze relatie met God onze relatie met onze man, onze vrouw verder kunnen beïnvloeden. Amen. Dank u, Jezus. Misschien heb je nu meer vragen in uw hoofd dan antwoorden. Dat is niet erg. Breng ze tot de Heer. Halleluja. I poke the hornet's nest. En af en toe de nest met bijen een keer aansporen, zodat ze allemaal weg zijn, zodat je eens begint na te denken over uw rol. Hè? Uw wijze waarop je reageert naar anderen toe is altijd goed. Om er eens eventjes over nadenken. Maar kunnen we leren in Jezus' naam? Kunnen we bidden in de naam van Jezus? Kunnen we dit afsluiten? In de naam van Jezus. Vader, ik dank u voor de personen die u heeft gezet in mijn leven. Ik dank u voor mijn vrouw, Heer. Ik dank u voor mijn man, Heer. Voor mijn partner. Ik dank u voor mijn kinderen. Ik dank u voor mijn baas. Iedereen, Vader, ze zijn niet geplaatst in mijn leven, Heer. Zomaar. Ze zijn geplaatst met een reden. En Heer, laat mijn relatie met u, Heer, laat het zichtbaar zijn en laat het, Heer, afspiegelend werken naar anderen toe, Vader. In Jezus' naam, laat de rol die u mij heeft gegeven als man of als vrouw, laat mij die opnemen, Heer. Niet om te heersen, niet om te onderdrukken, niet om te lijden vanuit vrees, maar om te lijden vanuit de liefde. Vader, laat de vrouwen, Heer Jezus, zich niet voelen, Heer Jezus, als onderwerp als een deurmat, maar er is kracht, Vader, om het gezag te herkennen, halleluja, van hun man. Er is kracht, Heer Jezus, halleluja, om geleid te worden. Want er is kracht om samen te werken, Heer Jezus, om samen te werken als een team voor één doel, Heer. En het doel is om Jezus te verkondigd zien geraakt, om het evangelie en het koninkrijk van God in onze levens, in onze families, maar daarvoor moeten we samenwerken, Heer. We moeten samen, Heer, onze rol opnemen, samen opnemen hetgeen dat u ons heeft gegeven, zodat we het een effect gaan hebben in Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Halleluja, halleluja, amen. Als er iemand daar nog iets aan wil toevoegen in de chat, amen. Halleluja. Thank you, Lord. Amen. Is er iemand daar nog iets aan toevoegen? Je kan je microfoon afzetten. Aanzetten. Volgende week gaan we er nog iets dieper op in. Over die verschillende relaties. Maar heb elkaar lief. Amen. Heb elkaar lief. Cornelia had nog een vraag. Ja.